Dames en heren, ik heropen de vergadering. Aan de orde zijn de reactie van de collegeleden op de algemene beschouwingen zoals die gehouden zijn door de fractievoorzitters. We hebben de volgorde dat ik mag starten en vervolgens zal de wethouder Meijers, wethouder Van Kan en afsluitend wethouder Bisschops voor het financiële stuk. En dan gaan we maar snel beginnen. Voor ons staat 25 minuten inclusief interruptie, maar misschien moeten we niet interrumperen, maakt het dat makkelijker. Laat ik vaststellen dat het heel erg van belang is, en alle fracties zijn er ook mee begonnen, om toch het grote beeld te schetsen van de corona, zeg maar alles daaromheen. Dat heeft niet alleen met ondernemers te maken, dat heeft heel veel met mensen te maken, niet alleen de gezondheid, ook het welbevinden. Hoe ga je om in de samenleving met elkaar? En daar zijn eigenlijk maar geen echte andere dingen dan dat we met z'n allen dat moeten invullen. Alle burgers moeten we, en we hebben dat gedaan in de maanden maart, april, mei, zeg ik, en ook nu moeten we met elkaar er nog best een aantal maanden tegenaan. En dat betekent dat we voor de kwetsbaren en degenen die voor de gezondheid vrezen wat zaken moeten doen, opdat we die gezondheidszorg, daar wordt heel luchtig over gedaan, dan schrijf je maar een bepaalde groep af, maar dat kan niet. Maar wij vinden ook dat door die belasting op die gezondheidszorg zie je dat andere mensen die bijvoorbeeld met kanker of met dringende operatie zit, als die moeten worden uitgesteld, heeft dat ook zijn gevolgen. Maar het feit dat we nu zo'n halve lockdown hebben, heeft ook gevolgen voor gewoon het intermenselijk verkeer. En uiteindelijk moeten we het daar mee doen. En dan zeg ik, dan hebben we in Valkenburg, in elk geval in al die gemeenschappen, in die dorpen, in die kleinere kernen, hebben we in elk geval dat mensen elkaar nog voor een groot gedeelte kennen. En elkaar kennen betekent ook dat je op elkaar moet letten. En degenen die wat sterker zijn, kunnen dat doen op degenen die wat zwakker zijn. Fijn dat we daar met z'n allen aandacht voor hadden. En dan kom ik gelijk op een puntje van de VVD. Die zeiden, in de coronatijd mogen geen politiek bedrijven. Dat is nooit gezegd. Eigenlijk is gezegd, mevrouw Roding, als het over corona-gerelateerde zaken gaat, laten we dat nou, als je daar vragen over hebt en snel, laten we die via de griffie stellen, in het apparaat wegzetten. En laten we daar geen politiek van maken. Van de een die wil voor die groep en dan wil de ander voor die groep. En dan heeft die nog een idee en dan slingeren we dat met z'n allen naar buiten. En toen is ze gezegd, laten we dat stroomlijnen. En ik ben erg gelukkig ermee zoals dat gaat. Want daar straal je toch dat je op zo'n zwaar thema saamhorigheid hebt, ook als gemeenteraad, want dat vraag je ook van de mensen, de inwoners, de burgers, de bedrijven, noem maar op. Daar vraag je dat van. En dat stralen we zo ook uit, dat we op dat thema, gerelateerde zaken, eigenlijk niet politiek moeten bedrijven, maar politiek is altijd en overal, dat snap ik. Maar het is nooit gezegd dat je op andere zaken niet gewoon de zaak voortgaat en dan gaat dat voort zoals we dat bedoeld hebben. Als dat ooit verkeerd in brief heeft gedaan, maar ik kan het me niet voorstellen. Volgens mij hebben we het altijd zo besproken en niet in de ruimte, omdat u dat twee keer zei, viel me dat zo op bij de VVD-fractie. Dat hebben we dus echt niet gezegd en dat staat volgens mij ook niet in de reps. Goed, dat even vooraf. Dan kom ik, een van de punten van de burgemeester is het programma veiligheid, toezicht en handhaving. De heer Dolven vroeg, heb je genoeg BOA's? Dan zeg ik, eigenlijk hebben we genoeg BOA's. En zeker als we vergelijken met andere gemeenten, dan hebben we echt het dubbele aantal en nog meer. Die hebben we ook nodig. En die hebben hun reguliere werk. Er zijn weken geweest dat dat reguliere werk in de knel komt, maar nu is dat niet zo. Nu doen we dat werk en is er ook naast alles wat met COVID-19 te maken heeft, is er ruimte om gewoon alles te doen wat wordt afgesproken. Als we het over het capaciteitsprobleem bij de politie hebben, dat is natuurlijk een nationaal probleem. Als u dat een beetje volgt, dan hebt u gezien dat minister Grapperhaus dat ook erkend heeft, dat er eigenlijk bij de nationale politie een tekort is. Nou, dan begin je al met schaarste op nationaal niveau. Dan ga je dat verdelen over eenheden. Dat zijn er 12 in dit land of 13. En dan ga je dat vervolgens weer in zo'n eenheid Limburg verdelen over basisteams. En dan zitten wij bij een klein basisteam. En dat heeft weer te maken met het aantal incidenten die er zijn, het aantal inwoners. Daar speelt van alles in mee. En wat er thans plaatsvindt, is een werklastenonderzoek van de basisteams in Limburg. U krijgt daar van de week een raadsinformatiebrief over. Die is vrijdag binnengekomen. Ik heb die nog niet goed gezien. Die krijgt u van de week. Daar staat in dat dat onderzoek bezig is. Daar staat ook in dat we in december daar resultaten van moeten krijgen. Dat heeft als het ware twee invalshoeken. Eén is om de schaarste van Limburg te kunnen, maar dan op basis van cijfers, te kunnen laten zien in de landelijke verdeling. En het andere is natuurlijk dat je dan ook bij een vergelijking tussen basisteams komt. Ja. Mag u daar veel van verwachten? Ik weet het niet. Ik denk ook dat je aan verwachtingenmanagement moet doen. Het is een schaarste probleem. En ja, politie weet dat zelf ook. Die weten ook dat ze geconfronteerd worden met heel veel uitstroom. Doordat mensen uit dienst gaan. En dan moet je nieuwe agenten moet die dan opgeleid hebben. En daar zijn ze wel slim mee bezig, zal ik zeggen. Dat ze de opleidingen proberen efficiënter in kortere tijd te doen, waardoor je eerder dat probleem invult. Maar dat loopt in elk geval. De heer Kleine.
Oké. Okay. Het gaat om je voelende hand. Mijn vraag naar u toe. Wordt er ook rekening gehouden dat we hier specifiek in een grensoverschrijdende regio zitten? Want er speelt wel wat meer dan in het kader van criminaliteit.
Nee, maar dat model, dat komt er. Maar dat kunt u in december tot in detail zien. Maar overal rekening mee gehouden wordt. Dat is, kunt het zich niet voorstellen wat er allemaal in zo'n model gestopt wordt en vervolgens rolt er wat uit. Maar wat er uitrolt is altijd relatief. Dat is wat ik bedoel. Het heeft ook te maken hoe groot is de koek. Want als je er iets uit laat komen en je hebt een twee keer zo grote koek nodig, dan is het model ook niet goed. Nou, dat krijgen we in elk geval half december de resultaten van. En zodra we die in het RBO, het overleg van de burgemeester, hebben gehad, komt dat ook naar de gemeenteraden. Maar het begint met een raadsinformatiebrief over het model gemaakt is nu. Dat was bij AB de vraag. Dan wordt er nog gezegd, en ik herken dat vanuit de bijdrage vorig jaar, dat de heer Douwe heeft het over de drugsgebruik. Wat doen we daar eigenlijk tegen? Nou, daar worden meerdere vlakken ingezet omdat drugsgebruik en de handel, tegen te gaan, in elk geval ook kinderen of jonge adolescenten daarmee op te voeden. Dat doen we ook in de kwaliteitsmeter veilig uitgaan. Daar doen we dat samen met de horeca. We doen dat in het preventieplan drugs, samen met bijvoorbeeld de GGD, Mondriaan. En waar het gaat om de ondermijning, daar hebt u een vraag gesteld van God, wanneer horen we daar iets over? Ja, ik mag u zeggen dat we als college een maand geleden bij het RIEK geweest zijn en dat daar de vraag is gezet. Kom een keer met de fractievoorzitters, maar misschien moet je het ook de hele raad, denk ik dan, gewoon eens even zeggen, wat is dat nu en waar speelt dat en wat houdt dat in? Want op zichzelf is het gewoon heel instructief om er iets over te horen hoe dat functioneert. Dus dat komt eraan. En dat heeft heel lang geduurd voordat dat reporter was, maar dat is buiten onze waarneming. Nou, dan nog iets. Dat hebben ook meerdere fracties gezegd. En dat heeft bij onder het programma, onder het onderdeel algemene taakvelden. Daar zit ook klachtenafhandeling, bel- en herstellijn, et cetera, et cetera. Nou, we hebben een nieuwe website. Volgens mij heeft iedereen, als u hem een keer hebt opgezocht, hebt u kunnen zien dat hij toch een stuk beter is, toegankelijker is. Ook qua taalgebruik hebben we voor een deel geleend in de gemeente Heerlen, omdat die ja, nog beter op de taal letten dan wij kunnen zijn. Die hebben er echt deskundigen voor, om vooral dat laagdrempelig te houden, dat dat begrijpelijk is. Nou zal dat niet altijd even goed lukken, omdat je altijd met wet en regelgeving zit, maar er is een poging gedaan. U kunt ook, als u niet kunt lezen, kun je een knopje indrukken, dan leest hij voor. Dus dat zijn allemaal verbeteringen. We hebben die klachtenmeldingen ook anders ingericht binnen de organisatie. Als iemand, veel van die klachten zijn openbare ruimte. Nou, en dat hebben we nu georganiseerd, dat dat wel bij één persoon binnenkomt, die vervolgens zorgt, ook een beetje bewaakt, dat geantwoord wordt. Dan zegt de PGP, kun je het niet zo inrichten dat mensen altijd een out-of-office berichtje krijgen? Ik zou dat wel vinden. Ik ga dat ook vragen. Er zullen dan maar altijd argumenten zijn waarom we dat wel of niet kunnen in bepaalde situaties. Wat er wel zo is, is dat we niet altijd twee ambtenaren op een dossier hebben. En dat vraagt u ook, want dan zegt u, zou je dan niet kunnen zorgen dat een collega dat overneemt? Dat is bij eenvoudige dingen, dat hebben we nu bij vergunningen zo ingeregeld, dat we daar iemand hebben zitten die doet de eenvoudige dingen. Waarbij je direct terug je beurs kunt zeggen, nou moet je het zo doen, of je kunt daar een formulier vinden, of je kunt... Dat hebben we wel al ingeregeld. Echte vervanging van iedereen in de organisatie, ja, daar zijn we gewoon te klein voor.
Nou, het gaat er ook niet om dat die vervangen moet worden, maar er kan wel een bericht gestuurd worden dat de betreffende...
Dat is de oude office. Dat had ik van gezegd dat we dat gingen doen. Althans, ja. Nagaan.
Ja, oké.
Dat had ik al gezegd. Dit was het tweede deel van uw vraag. Hè? Ja. Dat was van, kun je niet iemand anders laten bellen? Nou, en dan zegt de heer Douven, dus, ja, we hebben een aantal jonge raadsleden, daar ben ik altijd naar buiten toe. Poch ik daarover dat dat wel in Valkenburg gelukt is, dat we. Maar wat wij ook zien, en dat zien we ook bij corona, en daar breekt iedereen zich het hoofd over, hoe bereiken we jongeren? Jongeren komen niet op onze websites, jongeren zitten niet onze Facebookberichten te lezen. Jongeren, ook op Instagram niet, noem maar op. Dat zijn eigen circuits. Daar wordt nu weer het hoofd gebroken binnen de veiligheidsregio. Hoe kunnen we nou iets op poten zetten, waardoor we juist die groep tussen, nou noem het maar tussen de 16 en de 30. Nou, als u daar goede ideeën over heeft, laat ze ons weten, want dat meen ik echt oprecht. We zijn hier ook bezig geweest, hoe bereiken we die nu? Hoe krijgen we die te pakken? En er zijn communicatiemensen zat in het land mee bezig. En het lukt dus niet met de filmpjes bij ons op Facebook of Twitter of noem maar op. Nou, dan.
Ja, voorzitter, dank. Ik denk dat Veerle, Thomas en ik bij regelmaat goede ideeën aandragen. Maar er zijn ook organisaties die, ja, die zijn opgezet voor en door jongeren, zoals bijvoorbeeld LOS en Code 043. En ik zou u ook adviseren om daarmee te praten, want ook Veerle, Thomas en ik kunnen niet alles overzien. Dus zo...
Nee, maar dat begrijp ik. Maar het heeft wel al heel veel aandacht. Zeker in het kader van de coronacrisis heeft dat heel veel aandacht. Hoe krijgen we die club, die groep van onze medeburgers, hoe krijgen we die te pakken? En dat is ontzettend moeilijk. Het wordt echt weggeworpen van je stukken. Eigenlijk is er maar een aandacht. Ik geloof dat 60 seconden al heel veel is. Om iets te lezen of ergens kennis van te nemen. Dat soort dingen. Die spanningsboog is bij jonge mensen anders dan bij, nou, mag ik mezelf zeggen, bij dik 60ers. Huh? Dat was het onderdeel. Nou, dan ga ik even naar de CDA-fractie. Die hadden, wat mij betreft, voor mij niet zoveel in het pakket. Dan sla ik dat ook met dank over. Ja, meneer Douw.
Ja, voorzitter, we hadden nog twee vraagjes gesteld binnen het programma Veiligheid, Toezicht en Handhaving. Enerzijds over capaciteitsproblematiek bij de brandweer, waar dringend meer man- en vrouwkracht noodzakelijk is. En anderzijds over mondkapjes voor onze inwoners.
Ja, maar dat zit niet op mijn terrein, die mondkapjes. Wat betreft de brandweer, ja, we hebben op zichzelf de laatste tijd best succes met het werven van vrijwilligers. Waar u zei, van, heb je nou ook intern die vraag uit? Nou, dat is al gebeurd. Dus in die zin hebben we een oproep gedaan aan een aantal medewerkers van de buitendienst en van de handhaving is hierbij aangesloten. En de gemeente faciliteert die mensen zoveel mogelijk. Die vrijwilligers zitten met name buiten de werkuren ook. Maar ja, daar zitten soms trainingen en noem maar op. Onder werktijd en bij grote branden worden die groepen ook uitgenodigd. Maar dat hebben we al gedaan. Daarom had ik daar, dacht ik, dat hoef ik niet te beantwoorden. Goed, dan gaan we naar de VSP, die de gaatjes gevuld hebben. Eén punt, dat is de, ja, daar maakt u een punt van de geheimhouding van de B-lijst. Nou, laat ik het zo zeggen dat wij ten aanzien van welke stukken staan op de B-lijst steeds een verantwoording hebben waarom zo'n stuk op de B-lijst moet en besloten is. Dat kan zijn de belang van een derde, dat kan zijn het belang van de gemeente, dat kan gaan om persoonlijke zaken. Nou, dat is juridisch ingekaderd, ook bij wetgeving en zo. En daar worden die stukken aan getoetst. En dat doen we heel consciëntieus. En ik heb me laten vertellen, maar dat weet ik zelf niet, dat die lijsten vroeger veel langer waren dan dat ze nu zijn. We hebben niet zoveel op die B-lijst staan. En wat je natuurlijk als college ook wel eens doet, is een themavergadering. En dan noemen we dat, dan praten we gewoon over dingen die we nog niet op papier hebben. Of op aan de hand van presentaties, of dat we ideeën met elkaar wisselen. Dat gebeurt wel, maar dat zou je beleidsvoorbereiding kunnen noemen. Uiteindelijk, het echte, als u dat een punt vindt, vind ik dat we het nog eens in het presidium daar met elkaar over hebben. Want u zei het nogal zwaar hier, van ik heb zoveel aanwijzing dat die coalitiepartijen meer weten dan de oppositie. Dat zou ik vanuit mijn rol wel een groot aandachtspunt moeten zijn.
Voorzitter, dat is ook de vraag die wij gesteld hebben erin, om er eens de discussie over te voeren. Want ik vind, er zijn een aantal punten waarvan ik me afvraag, moet je die in beslotenheid behandelen, terwijl ze in feite gewoon ook openbaar kunnen zijn. En waarom moeten we dan wachten? Dan zie ik bijvoorbeeld iets staan over een kerstmarkt, een bepaald bedrag. En daar vragen wij naar. En dat krijgen we niet. En waarom niet? Dan heb ik nog een voorbeeld. Ik weet dat je altijd voorzichtig moet zijn met namen. Maar ik wil wel eens een discussie voeren, bijvoorbeeld over de nadercompensatie. Waarom die in deze gemeente op die manier toegepast wordt. Zonder overigens dat je daar namen bij benoemt.
Ja, maar dan zet je heel snel in namen bij je terecht.
Ja, nee, dat kun je
ik
ook.
Ik kan eens kijken of we daar.
En daar wil ik ook met u. Maar dat is ook onze vraag om daar een goede discussie over te kunnen voeren. Hoe ga je daarmee om?
Maar die stukken van die nadeelcompensatie, dat zijn de stukken die echt een belang van. Daar zitten namelijk stukken achter die zeggen iets over omzetten, noem maar op. Dus dat. Dat lijkt me toch iets dat wij samen een keer met een jurist bespreken. Want dat soort stukken krijgt u nooit te zien. Er zit zoveel achter, dat kan niet. Je kunt dat wel altijd in een.
Maar er zijn dus nog meer. Ik heb dus nu.
Ja, nee, maar laten we dan moet u me daar eens een keer apart doen. Meneer Knubbe.
Ja, voorzitter. En daarbij is het zo dat we een paar jaar geleden eigenlijk al heel nadrukkelijk een besluit hebben genomen dat het uitbesteed werd aan een onafhankelijke partij om dat te kunnen beoordelen. En dat is natuurlijk niet voor niks dat dat gebeurt. Ik heb in dat verband wel nog een andere vraag en dat is van veel wat in de beslotenheid of in de geheimhouding is gezet, zelden horen wij wanneer die eraf gehaald wordt. En daar zou nog eens goed naar gekeken moeten worden, denk ik.
Nou, ik neem die vraag eens mee dat we dat juridisch goed bekijken. En dan kunnen we te beginnen toch in het presidium er een keer over hebben. Ja? Dan ben ik bij de kleine, die had het ook over veiligheid, toezicht, handhaving. Ja, het is een beetje, ik weet niet waarom u met mij naar die hotpot staat hier. Toen dacht ik, ja, dat is lekker, maar dat moeten we niet hebben. Maar waarom u met de burgemeester, want daarmee suggereert u alsof ik die plekken niet zou kennen. Of dat ik ze niet serieus zou nemen, en dat is nooit geweest. En wat ik u vaker heb proberen te uitleggen, ik doe het nog één keer. Want zo lang heb ik ook niet meer in deze gemeente. Want ik heb het al vaak geprobeerd. Wat wij doen is, als u opmerkingen heeft, neem ik die mee naar het zeswekelijks politieoverleg. Alles wat u genoemd. Daar heb ik dadelijk, kom ik dan. Nou, daar moeten we met het VTA en de politie vervolgens afspraken maken over hoe gaan we hiermee om. Daar zit ook dus die hotspots in waar het gaat over, ik noem hier de Emmerberg, de N259, Bergen ter Blij, Dalemmerweg, Plankertstraat, N59. Want zo werkt het. Je kunt niet een lijst van 30 dingen noemen. Je moet altijd met een top 5. Anders werkt het nooit. En dan moet je die afwerken, dan kijk je naar de volgende. Dan komen altijd nieuwe. Zo werkt, denk ik. Wat er in elk geval is opgestart, omdat we dat steeds in dat overleg gedaan hebben, zijn er afspraken met de politie gemaakt. Sinds begin september loopt er een informatiegestuurde politieproject op die verkeersveiligheid en hardrijden, alles wat ermee te maken heeft. Dat betekent dat we middels dat IGP, dat informatiegericht politiewerk, extra aandacht vragen voor de actuele situatie in een gebied. En dat betekent dat alle collega's, en dat kunnen ook onze eigen BOA's zijn, werkinstructies hebben gekregen om meer te handhaven en die resultaten ook goed vast te leggen. Wat doen we nou precies? En dan krijg je cijfers, die gaan we monitoren, die gaan we om de zoveel tijd worden die bij elkaar gezet en daar worden conclusies aan verbonden. En dan worden op die manier worden projecten vormgegeven. Daar heb ik u wel eens een lijstje van gegeven bij een verslag van de commissie ABA, meen ik, wat er zo al gebeurt. Dat lijstje is nu opnieuw aangeleverd, maar dat vind ik dan niet zo interessant. Het gaat om het proces. Hoe krijgen we nu de politie en onze BOA's, en die moeten dat voor een stukje samen doen, op die hotspots geconcentreerd? Maar let wel, bij alles wordt altijd de andere kant van de medaille, is dat je bij andere dingen dan weer minder uren investeert. Dus dat, u wou daar nog iets? Ja?
We hebben al vaker daar de discussie over gevoerd. En ik heb ook al vaker aangegeven dat het ons niet gaat dat iemand 4 kilometer te hard rijdt. Het gaat mij erom, om die hufters, en dat wil ik u eens laten zien, ik weet waar die rijden en hoe ze rijden, hoe u dan een beeld van kan krijgen waarom mensen zich daar.
Maar dacht u dat ik dat niet heb? Ik doe het zelf ook in het verkeer. Vanochtend werd ik in de gemeente Schimmert op de doorgaande weg van Spouwbeek naar Valkenburg werd ik ingehaald omdat ik 50 reed op een plek waar je 50 mag rijden. Wie zaten daar? 3 jonge lui zaten in die auto. Ja, die hufters hebben we. We hebben u alles eind augustus. Ik heb hier een antwoordbrief waarin het college zegt, u maakt algemene opmerkingen over. En dan zeggen we, wij zijn het eens. Dus u bent op de een of andere manier, doordat u en ik gaan kijken, heb ik geen politie, geen handhavers daar. Hè? Maar u, je hebt daar de suggestie onder dat ik het niet serieus van neem. Maar zo is het niet.
Waar het hier om gaat, omdat u altijd zei, als je altijd met hetzelfde komt, dan zou het geen aandacht meer krijgen. En daar gaat het mij nu om. Want zolang het probleem speelt, en ik ben een volksvertegenwoordiger.
U legt die dingen toch altijd net wat uit naar uw kant. U bent niet bereid goed te luisteren wat ik altijd gezegd heb. En dat vind ik ook iets van respectvol met elkaar omgaan. Als ik met goede bedoelingen tegen u zeg, meneer Kleine, u herhaalt nu wat u de vorige keer gezegd heeft. Dat heb ik al, dat kan ik u laten zien in die verslagen met de politie. Het feit dat er iets uitkomt, heeft daarmee te maken. Dan kun je elke keer opnieuw schieten. Dat heb ik gezegd en dan gaat het effect wat verloren. En dat is nu, als je 30 plekken noemt, toen zei ik eigenlijk 30 situaties. Dat werkt ook niet. Ja? Maar je moet dan een keuze maken, prioriteren. En dan ga je die lijsten, de top 5 of de top 3 of de top 10, die werk je af. Zo werkt het overal, helaas. Hebben we geen capaciteit om top 50 te doen. Ja? Dan... Ah, meneer Douwe.
Ja, voorzitter, toch in de richting van de heer Kleine. U spreekt steeds de burgemeester als portefeuillehouder op dit punt aan. Terwijl de burgemeester, deze bestuurder, heeft al de randvoorwaarden gecreëerd om die hotspots aan te pakken. We hebben in iedere kern hebben we bijvoorbeeld wijkboa's. Waarom gaat hij niet met een burger naar die wijkboa toe? Dan wordt het probleem direct aangepast, omdat we daar hier oeverloos over praten. En ik zou u dan ook willen vragen om daarmee te stoppen.
Nou, voorzitter, reageer ik op. Wanneer ik stop, dat bepalen we zelf wel. Dat is punt 1. Punt 2. Is een boa niet bevoegd om een proces te maken tegen iemand die verkeershuftig gedrag uitoefent?
Dat klopt ook. Dat hebben we ook in onze antwoordbrief in augustus ook zo aangegeven. Wat in elk geval helder is, is dat we daar in elk geval, en dat hebben we ook al een keer gezegd, we gaan 1 keer per jaar, komt de politie, dan komt die ook op basis van de feiten. Dan nemen we ook alles door, ook die feiten die de heer Douwe genoemd heeft. Dan neem je die gewoon door. Wat is nou het afgelopen jaar of afgelopen half jaar hier in onze gemeente in de verschillende kernen gebeurd? Althans, wat we weten. Wat we niet weten, staat ook niet op papier, zal ik maar zeggen. Nou, dan hebt u nog over de kluis, nee, hoe noem je het, bij Walem, die picknickplek. Ja, die is in elk geval, ook omdat dat ook vaker aan de orde is, het is een frappé toujours, zou ik zeggen. In elke avondronde wordt die plek meegenomen. 7 dagen in de week. En ik heb u al een keer toegezegd, en dat is de vraag nu, van, kun je daar door een verbodsbord van 's nachts gesloten of na zonsondergang... daar heb ik van gezegd, dat zijn we aan het bekijken, dus dat loopt nog. Ja?
Even naar de heer Douwe toe, hij zegt, dan moet je met soms ook eens naar de boa's toe gaan. En in deze heb ik toevallig met een aantal boa's gesproken over die plaatsen. En die zeggen zo, die controleren daar vaak, die komen er heel vaak, dat zie ik ook. Met name overdag. En die zeggen zo, en ik heb er over laatst ook nog wat foto's van gemaakt, het is gewoon dweilen met de kraan open daar. Met andere woorden, ik heb zelfs van ballonnetjes nog foto's gemaakt, er wordt lachgas gebruikt en dit alles. En het blijft gewoon aan de gang. Ik wandel toevallig die ronde veel. Als ik in Walem kom, worden er stelselmatig aangesproken dat er gewoon, met name in het weekend, en zeker in coronatijden, dat er nogal wat feestjes en zoiets georganiseerd worden die het daglicht niet kunnen verdragen.
Goed, dat is dan nog iets als het gaat over snelheid in het verkeer. Er wordt ook, en dat is al 30 jaar in de gang of 40 jaar, dat je met weginrichting eigenlijk moet kunnen bepalen wat de snelheid is. En nou wordt hier gezegd in een van de stukken van de ambtenarij dat ze zeggen van, en bij de Plenkertstraat hebben we dus op een bepaald moment zijn we daar met bloembakken bezig. En dat helpt wel. Dat is een sluiproute voor een aantal mensen, het centrum uit. En dat helpt wel. Dus met weginrichting, dan moet je het structureel vandaan halen. Daarmee haal je niet huftig gedrag uit. Maar als je mensen onmogelijk maakt om hard te rijden. Maar u weet ook, als ik morgen ergens een drempel neerleg, of ik doe dat niet eens, dat doet de wet over de verkeersveiligheid, de Koude van Kamp, dan krijgt hij 3 maanden later ook het verzoek om hem weg te halen. Want dat rammelt en dat maakt veel geluid en dat ploft en dat rammelen de glazen in de kassen. Dat is ook een waarheid. Hè? Dus alles heeft altijd zijn tijdelijkheid. We gaan gauw door naar de fractie PGP. Die hebben dus over het VTH bij Leidsplan een vraag gesteld. We hebben dat plan in februari in de BMW vastgesteld. En een nieuw horeca-sanctiebeleid en een handhavingsuitvoeringsplan vastgesteld. En die stukken zijn eigenlijk in de commissie ABA van 23 maart, weet u nog? En 16 of 17 maart kwam die eerste lockdown. En toen hebben we daar niks. En dat was ook, dat lag toen ook de vuurwerk-enquête. Dus we moeten eventjes met die Griffie dat opnemen. Maar hier wordt gezegd, die is toen naar de commissie ABA van 23 maart. is dat gegaan. En daar hebben we niet meer ingehaald, schriftelijk. Hè? Ja. En de verordening zou eind 2020 worden opgesteld. Maar omdat er nu vooral op de coronavirus wordt deze actie gepland voor 2021. Dat is gewoon, ja. Dan het vuurwerkverbod. Nou ja, u hebt net iets gezegd van nationaal gebeurt er van alles. Belangrijk wordt wat er vrijdag gebeurt in het kabinet. Of ze inderdaad zover komen dat ze het vuurwerk, de verkoop en het gebruik verbieden. Dat betekent niet dat we er geen last van gaan krijgen. Hè? Want u weet het ook, als u in Duitsland naar de Aldi gaat, want ik mag geen reclame maken, maar dan liggen ze gewoon in de toonbank. En in België kun je het zo krijgen. En in Nederland hebben we het allemaal na de vuurwerkramp in Enschede vreselijk gereglementeerd. Maar diezelfde dingen kun je gewoon krijgen in de buurlanden. En dat is eigenlijk niet ver genoeg af om niet te verwachten dat dat ook voor een stukje hier komt. En ja, dan zul je met alle belemmeringen die we hebben. We hadden vorig jaar rondom een aantal verzorgingshuizen vuurwerkvrije zones. Dat heeft op zichzelf in elk geval, heb ik begrepen, goed gewerkt. En het kabinet had nu al de knalvuurwerk, hadden ze sowieso besloten dat die uit de handel gingen. Dus we hadden alweer een verder, maar nu zou het in totaliteit moeten dat even afwachten, als u dat goed vindt.
Mag ik daar even op reageren?
Ja, mevrouw Voelman. Ja.
Mag ik daar even op reageren? Dat is ook wat we gesteld hebben in eerste termijn, dat we dat moeten afwachten. We hebben alleen gezegd, hou er rekening mee dat als dit gaat gebeuren, dat dat voor onrust gaat zorgen. En dat we eventueel al zouden kunnen nadenken wat we eventueel voor onze burgers dan zouden kunnen doen. Dat was de hele dingen van onze
vraag. Ja, en toen zei u iets van, dan moeten we eens nadenken of je met een lichtshow of zo, maar als de corona-regels zijn zoals ze nu zijn, moet je eigenlijk niks organiseren.
Nee, maar je zou ook kunnen denken aan iets organiseren wat dan via TV Valkenburg uitgezonden wordt. We laten dat helemaal aan u over. Natuurlijk moeten we niet grote groepen naar één plek trekken. Er zijn mogelijkheden zat. Denk er gewoon eens over na wat we eventueel zouden kunnen doen. Dat is wat we
en
vragen.
Als u een goede idee heeft, zou dan geven wij die ook door. Kunnen laten weten.
Goed zo.
En dan die stickers voor de huisdieren. Nou ja, het moet gewoon eens bij de brandweer neerleggen. Ja? Als je dat goed vindt, zo. Dan kom ik bij de VVD. Die hadden voor mij niet zoveel, hè. Die zijn, maar je had wel een felle toon, viel mij op. De toonzetting was nogal hard. En dat was ik niet van u gewend. Ik ken u meer van de koekjes en de snoepjes voor mij, maar dat blijft ook wel achter vandaag. Oh ja, mevrouw Roding.
Koekjes en snoepjes heb ik bij me. Ik ben voor het verrassingseffect, vandaar ook deze inbreng vandaag.
Fijn, dank u wel. Misschien dat ik wat heb overgeslagen, dat de wetorders zijn. Oh ja, er was nog één vraag. Die was toch van de VVD nog. Dat had te maken met waarom heb je hier een beleidsregel in het centrum waar het gaat om het vestigen van B&B's en noem maar op. En ik weet dat ik zelf daar een hardgrondig voorstander van was. Niet omdat in het centrum waar de horecaconcentratie is, maar juist daarbuiten. En weet u waarom? Omdat wij, als je te veel, je noem het maar, van dat soort bestemmingen in de gewone woonstraten hebt. Ik heb ze gehad, hè, de klachten, dat er een huis verder, drie verdiepingen diep zitten in elk appartement, zes studenten van één studentenvereniging, groepje van 18. En die hebben tot 4-5 uur in de ochtend met de ramen open, dus de politie 2 keer geweest. Dat soort overlast moet je eigenlijk niet willen in die echte woonwijken. Dat moet je beperken en dat kun je wel in het concentratiegebied hebben. En die beleidsregel is dus Valkenburg Centrum groot, moet u denken. Dat zijn dus ook alle straten die in de omgeving van het centrum zitten. En Daarom hebben we toen die beleidsregel zo gemaakt dat we dat eigenlijk per individueel geval willen bekijken. En dat heeft te maken, waar is dat precies en wat is de bedoeling? En dat is gewoon een beetje preventief beleid als het om overlast gaat. Nou, dan heb ik dat, Oh, meneer Douwe.
Voorzitter, dank. Ik denk dat we op dit punt met één mond spreken. U zegt de belendende straten van het centrum, daar komt die overlast voor. Wij zijn van mening dat dergelijk overlast ook in de kernen voorkomt. Ik heb in mijn eerste termijn een vurig betoog gehouden over de Airbnbs, bijvoorbeeld in de kern Schin op Geul. Want ik noem maar iets, een groep wielrenners die in een kern zit en dan tot 4 uur 's ochtends voor geluidsoverlast zorgt. Die problemen zijn daar ook. Dus ik zou dan willen zeggen, kunt u deze beleidsmaatregel wat breder trekken?
Toen gedaan omdat we echt in het centrum van Valkenburg een uitwas zagen. En in Schin op Geul, ja het kan. Ik heb wel eens gehoord dat er veel huizen niet terechtkomen bij, noem het maar, mensen die er wonen. Maar bij mensen van buiten, dat zijn dan vakantiehuizen. Dat leidt tot, ja noem het maar, voor een gedeelte van het jaar staat zo'n huis leeg. Dat is niet goed voor de beleving van levendigheid, om het zo maar te zeggen. Wat er ook een rol speelt, is dat we huizen verkopen aan de hoogstbiedende. En nooit aan onze eigen kinderen als die 50.000 euro minder te besteden hebben. En dat vind ik wel eens, dat we ook altijd naar huiseigenaren kunnen ook wel. Hè? Die kunnen ook wel eens zeggen, ik verkoop het niet aan Hemmes, maar aan Hemmes. En dan is dat misschien niet de hoogste prijs. Daar zit ook een puntje van deze medaille. Maar zo heeft alles een voor en een tegen. Meneer Brune.
Dank u wel, voorzitter. Ja, in de navolging van wat u zojuist heeft gezegd, hebben wij ook al vaker aangedrongen om eens te kijken naar een eventuele forense belasting of een zelfbewoningsplicht. Dat past daar goed bij. Neem dat ook een keer mee in het college.
Nee, maar daar AUB. Komt wet door de bisschop schade over belastingen. Maar er zijn ook, ja, het moet ook landelijk kunnen, maar dan, dat zal zij zeker weten, hè. Ja, het komt in orde. We hadden dat wat verdeeld. Want dat is geld binnenkomen. Ik ben van het uitgeven. Ja, mevrouw Voerman.
Ja, ik ben benieuwd wat de wethouder daarover gaat zeggen, over die forensebelasting. Want dat hebben wij ettelijke jaren geleden ook al nagevraagd.
Ja, de verwachtingen zijn hoog gespannen. Ik rond hierbij mijn bijdrage eerste termijn af. Als u dan nog wat heeft voor de tweede termijn, kan dat, maar het hoeft niet. Wethouder Meijers.